Goedemorgen mensen. Het is altijd leuk om jullie weer te mogen ontmoeten. Ik werd wakker met stortregen, maar moet je nu kijken, wat een heerlijk zonnetje. Maar regen of zonneschijn, wat een godsgeschenk is het als we op zondag weer samen mogen komen. Er is maar één reden dat we op zondag Jezus zo gezamenlijk aanbidden. En dat komt omdat het de dag des Heren is, de dag waarop Jezus uit de dood is opgestaan. Dus wie zou ons nog iets kunnen maken? Wat zou ons humeur nog kunnen verpesten? Wij geloven in een Heer die de dood heeft overwonnen. En dat ook alle aanbidding tot en met nu en toe. Ja, dat is zo'n bron van hoop. Dat is zo'n heerlijk leven. Lang leven de zondag. En dan ook nog een rustige middag. Maatschappelijk hebben we een vrije dag. Ik ben altijd een enorme fan van de zondag geweest. Dus leven onder Gods genade, daar wil ik straks met jullie over spreken. Sola gratia staat erboven. Dat is niet om interessant te doen in het Latijn, maar dat heeft ermee te maken dat ik een vooral historische brug wil slaan. Want al een jaar lang vieren wij dat 500 jaar geleden de reformatie dan officieel van start is gegaan. Dat heeft cultureel een enorme impact op Europa gehad. Het heeft ook gegeven dat wij vandaag al het woord genade een aantal keren herhalen met zo'n diepe lading, omdat genade één van de grote fundamenten van ons geloof is. Dus vanuit een, hoe moet je dat zeggen, het is zo'n fundamenteel begrip genade. Je kunt wel 100 bijbelteksten erover noemen en misschien wel tientallen verschillende preken geven. Dus vandaag noem ik een paar dingen, waaronder het historische perspectief met name en daarna. Voordat ik daaraan begin, hoorde ik net iets van 190 gebakjes. Is dat zo? 190 vleischoutjes? Wauw! Wat is Limburg toch een mooie provincie, hè? Fly eten en een doopdienst. En het toeval wil dat wij vorige week ook een doopdienst hadden. Dus van mijn kant, ik weet niet of de gedoopten hier zitten, maar van harte gefeliciteerd. Dit is de belangrijkste keuze eigenlijk in je leven. Zeker ook dat het zulke jonge mensen zijn. Wij hadden twee mensen die eentje was echt van buiten gegeven. Daar doe je niets aan. Dat heeft de Heer ons in de schoot geworpen en wij genoten mee. En één dame die is tot geloof gekomen door haar vriend, die ooit bij ons tot geloof is gekomen, maar een beetje aan de rand is beland en dan samen zeg maar weer terug in de kerk zijn gekomen en echt weer verder willen leven naar Gods wil. En dat is het zo mooi om te zien dat de investeringen het waard zijn geweest, ook dat God trouw is en dat mensen zo tot een hernieuwing van hun geloof komen. Heerlijk is dat. En wat ook nogal grappig is, met dat ik het zeg, denk ik aan de zomer. Toen sprak ik hier, toen heb ik het gehad over dat het geloof zo vervrouwelijkt op de een of andere manier. Dat vrouwen meestal het voortouw nemen en dat de mannen daar achteraan komen. Maar in dit geval waren het dus twee mannen die hun vrouwen tot geloof hebben laten komen. Ik dacht, dat is ook wel eens leuk. Ja. Dus we hebben echt genoten van die doopdienst vorige week. Dan nog iets voordat ik begin. Dat heeft te maken met Ferdinand. Hij is van alle aanwezigen degene die ik het meeste spreek. Dat weten jullie misschien niet. Maar wij zitten samen in het kernteam van ChristenUnie Limburg. Het gaat me niet zozeer om de ChristenUnie, want ik ben ook reuze bij dat de SGP landelijk bijvoorbeeld is gegroeid. En er zijn wel veel meer mensen met een goed hart voor de maatschappij bij andere partijen. Maar wij hebben dat dus ook. En we zijn reuze blij dat afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in maart we dus met 48% zijn gegroeid. Volgend maart komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan, dus per dorp, per stad. Daar maken we nergens kans, want nergens wonen voldoende gelovigen die ChristenUnie stemmen om überhaupt een zetel te krijgen. Ook zijn we met zo weinig mensen dat er geen energie is om campagne te voeren, omdat we al die energie nodig hebben voor het jaar erop. Want dan zijn de provinciale verkiezingen, dus het bestuur over de hele provincie. En als je alle christenstemmers over de provincie bij elkaar optelt, is er wel een kans dat we eindelijk, voor het eerst dan in de geschiedenis, iemand vanuit een, hoe zeg je dat, de ChristenUnie in ieder geval, CDA is natuurlijk ook een christelijke partij, hoewel daar soms iets minder getuigend geluid uitklinkt, maar om in het gouvernement in de stad Maastricht waar ik woon, aan de overkant van de Maas, daarin te zitten. En Ik zeg dat niet om een politiek verhaal af te steken, maar een stuk bewustwording. Je hebt verschillende kringen in het leven. De kring van het gezin. De kring van de kerk, die is groter, bestaat uit gelovigen. Dan heb je nog een meer maatschappelijk politieke kring daaromheen. En dat zijn allerlei verschillende sferen van invloed. En binnen het gezin geef je om elkaar, binnen de kerk geef je om elkaar. Maar ook op een meer structureel, meer maatschappelijke manier kun je geven om de medemens. En dat proberen wij dus. En dat brengt me ook bij het grote waarom. Waarom vertel ik dat en ben ik daar enthousiast over? Omdat de provincie Limburg ons ook aan het hart gaat. Wie van jullie zijn echte Limburgers? Mag ik dat vragen? Echte? Oh, wauw, dat vind ik zo mooi om te zien. Het is ongeveer de helft, denk ik. Onze kerk is, denk ik, maar 10% of zo echte Limburger. Wij hopen dat dat er meer mogen zijn. Maar alle andere mensen, ik weet zeker dat die van Limburg toch een beetje zijn gaan houden. Het leefklimaat, een stuk van de cultuur. Maar misschien weet je ook dat Limburg best een mooie, maar ook een kwetsbare provincie is. En daarmee wil ik dit afsluiten. Ik was vrijdag op een studiedag in het klooster van Wittem, een prachtig oud klooster. En dat ging over de sociale agenda, want er zijn nogal wat sociale problemen, overal in Nederland, maar toch aanzienlijk meer ook in Limburg. En hoe kun je bijvoorbeeld een sociaal probleem als armoede bestrijden? Een antwoord was met de economische agenda, want door meer werk bestrijd je armoede en iedereen snapt wat daarmee bedoeld wordt. Dus dat was een goed punt en dat is iets waar door iedereen die ook maar enige invloed heeft in Limburg aan gewerkt moet worden. Maar wat mij dus opviel, na deze lange inleiding, is dat ook tot 2-3 keer toe werd genoemd de plek die de kerk en het geloof innam in de provincie Limburg, die is zo uitgehold. Dat is een vacuüm geworden of een kloof. In ieder geval, het is behoorlijk verdwenen. De kerken zijn nagenoeg leeg. En de geestelijke armoede, het gebrek aan sociale verbondenheid, waar ook de, hoe zeg je dat, de lager opgeleide met de hoger opgeleide contact heeft, waar dingen in een eigen kring worden besproken en niet alles via de overheid of heel formeel moet. Dat heeft een enorm spoor achtergelaten. Het individualisme wat al lang is ingezet in Nederland heeft zelfs een provincie als Limburg bereikt. En ik had toen niet de microfoon en ik kon niet zeggen van hé, wat jullie missen, dat kunnen we weer opvullen. Maar ik wil jullie als kerk bemoedigen, binnen het gezin, binnen de kerk, binnen je maatschappelijke positie. Vanuit het geloof kunnen we zo meerwaarde bieden. In de eerste plek de redding en genade. Maar soms duurt het even voordat mensen daartoe komen. Wat mensen wel meteen zien is je levensvisie. Hoe ga je met elkaar om? Hoe help je elkaar? Waarde als barmhartigheid. De familie als hoeksteen van de samenleving. Dat zijn zulke kostbare dingen. En het overviel me dus nu op deze conferentie, maar ook al een keer in gemeente Maastricht, waar een ambtenaar eigenlijk hetzelfde tegen mij zei. We missen het grote verhaal. En aan jullie ook de bemoediging en de aanmoediging. Schaam u niet, wij dragen met het evangelie een grote schat in ons. En daarmee gaan we ook door naar de eigenlijke preek. Hij mag wel naar de tweede slide. Daar zie je een aantal screenshots. Hebben allemaal met de reformatie te maken als een historisch moment. En als je nou heel weinig daarvan weet en misschien niets in de kranten van hebt gelezen, wat is nou de reformatie? Dat heeft met hervorming en zo te maken. En zo was er een studente aan de ETF en zij deed een stage. Ik heb gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit en er was een andere theologiestudente die deed een stage in Zuid-Afrika. En het merkwaardig is dat de Nederlanders er ooit zijn gekomen en één op één hun hervormde kerk daar hebben gekopieerd. Dus je hebt super Nederlandse kerken daar in Zuid-Afrika. Daar is denk ik wel iets misgegaan. Maar goed, een hervormde familie waar zij stage liep, hervormde auto en zij mocht die auto gebruiken om weg te gaan. Maar zij huurde die, of zij gebruikte die auto om ergens naartoe te gaan en reed toen achteruit. Toen, oeps, moest ze naar binnen, terug naar die hervormde familie om te zeggen dat hun hervormde auto door haar gereformeerd was. Andere vormen gekregen. Niet de bedoeling, maar dat is de kern van dat woord. Reformatie. Hervorming. Ook de gereformeerde kerken komen daar vandaan. Er moest iets veranderen van de ene vorm naar de andere vorm. En 500 jaar geleden gebeurde dat op toch wel grote schaal. En dat was nodig, dat was ook nodig ook, omdat de tot dan toe ene kerk, hij was in het jaar 1000 al afgesplitst van de Oost-Orthodoxe kerk, dus eigenlijk is tot het jaar 1000 er echt een soort van één kerk geweest. Toen waren het er twee, de Oost-Orthodoxe in het Constantinopel en verder Oostwaarts, de Romeinse, de Rooms-Katholieke kerk. En toen 500 jaar later, in het jaar 1500, gebeurde daar een en het ander, met name in Italië, waar je ook een op zich schitterend schilderij ziet van paus Leo X. Hadden jullie al gedacht dat dit een paus was? Het ziet er niet helemaal zo uit, sommigen wel. Sommigen hebben het niet gezien. Maar deze paus vormde toch ook wel het toppunt van een geestelijk leiderschap dat de verkeerde kant op ging. Niet dat het een kwaadaardig mens was of bloeddorstig of zoiets. Maar hij ging mee in de renaissance. Een mooie verrijking, terug naar de klassieke bronnen. Maar hij hield zoveel van kunst, van schoonheid. En hij gaf er ook zoveel geld aan uit. Zo werden bijvoorbeeld de bekende kunstenaars Michelangelo, jullie kennen hem wel, Raphaël, hij heeft het schilderij geschilderd, aan het werk gezet. Heel tactisch de ene in Rome en de ander in de stad Florence. Ik ben er nog nooit geweest, Florence, maar die werden apart, zodat ze geen ruzie met elkaar zouden krijgen en zo. Die kregen grote opdrachten, die verdienden veel geld en die hebben Italië precies zo mooi gemaakt zoals wij dat graag op vakantie bekijken. Maar dat geld werd over de balk gesmeten, ook vanuit de katholieke kerk. Niet alleen aan kunst, dat bedoelde ik met het is ook wel geen kwaadaardige paus, want hij gaf ook heel veel uit aan ziekenzorg, aan armenhuizen. Dus hij gaf gigantisch veel geld uit aan goede dingen, ook aan goede dingen, maar toch wel wat decadente dingen als extreem dure kunst. En er moest toch ergens ook van betaald worden. En wat was nu één manier om de gelden binnen te doen laten stromen? Dat werden wat we nu kennen als de aflaten. Dat iets wat ook wel goed begon, hè, de katholieke biecht, dat meer dan nu je echt moest uitspreken wat je had uitgespookt of waar je mee worstelt. En dat dan de vergiffenis werd uitgesproken. Ik denk in een pure vorm in de naam van Jezus Christus, alleen hij kan redden. Maar dat daar een element van boetedoening aan gekoppeld werd, zodat het niet te gemakkelijk werd. Dat je ook iets voelt van wat geestelijk al is gebeurd. Dus geld geven aan de armen, gebeden op zeggen, ik ken eigenlijk die vormen niet zo goed. Maar aan de vrijspraak werd nog iets praktisch gekoppeld. Dus als je daar positief naar kijkt, dan kun je positief naar kijken. Wat is nu het probleem? Dat werd gedacht dat door die vormen van boetedoening je de vergeving kreeg. Dan gaat het al mis, want je kunt niet door je eigen werken ooit genade ontvangen. Maar nog erger werd dat een aartsbisschop notabene in een van zijn onderdanen, een systeem bedachte dat die boetedoening in de vorm van geld kon worden verkocht in de vorm van aflaten. Dus daar kreeg je al een praktijk die verder uit de hand liep. Op papier was dat je dan je tijd in het vage vuur, dat kennen wij niet zo binnen de protestantse theologie natuurlijk, maar er staat een tekst in de Bijbel dat onze werken beproefd worden bij het oordeel wat van hout en stro is en welke edelmetalen overblijven. Dus die hele belevenis is gegroeid en dat je tijd van reiniging, dat je ziel nog een beetje gereinigd moest worden, dat die ingekort zou worden als je daar geld voor betaalde. Dus de mensen gingen daar geld voor betalen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar dat lijkt me gekkigheid. Dat lijkt me niet juist. Nog gekker werd het toen die aflaten de waarde kreeg van niet alleen je tijd in het vage vuur zou dan verkort worden, maar dat die papieren jouw zonde zouden vergeven. Dat is nog een fundamentele stap verder. En daar is het reddende werk van Christus echt uit beeld verdwenen. Dus dat liep totaal uit de hand. En van de inkomsten gingen de uitgaven verder door. Er klopte nog wel meer niet daar. Kijk, er zijn boeken over geschreven, dus ik zal me beperken tot een paar opmerkingen. Maar deze paus kwam uit de familie de Medici. Daar is recent een heel dik intrigerend boek over verschenen, hoe dat ging. Maar dat was een grote bankiersfamilie in Italië. En dan denk je, hey, bankiers, paus, hoe zit dat nou? Nou, al die kinderen, die werden zo'n beetje kardinaal, zonder enige theologische opleiding. Dus zo werden ze in allerlei machtsposities gezet. En dat zie je ook hoe kerk en staat op een verschrikkelijke manier met elkaar verbonden werden. Niet iedereen hield ook van deze paus. Ook intern is wel een moord op hem beraamd, omdat hij de focus op een verkeerde dingen had liggen. Dus er was ook wel kritiek, maar zo was het hoe het eraan toe ging. En dat was het moment waarop ook Maarten Luther dus opstond. Hij kreeg dat ter oren en hij dacht, dit loopt uit de hand, dit is niet goed. En wij kennen zijn 95 stellingen die hij op de deur van de universiteit spijkerde. Hij wilde een debat, hij wilde in gesprek, hoe dit nou toch had kunnen komen. Hij had ook de hoop dat hij zou kunnen zeggen, dit is fout. Als we dat nou ons daarvan afkeren, kunnen we van binnenuit hervormen. Dus een kerkhervorming intern. Uiteindelijk kreeg hij gehoor bij de een, het hoofd van de Dominicanen orde. Maar die zei, ja, ik ben niet de baas, je moet toch naar de paus en naar de keizer. Dus zo ging hij door naar anderen. Sommigen waren het met hem eens, sommigen oneens. En op een gegeven moment staat hij daar voor de Duitse stad Worms. Misschien heb je er ooit van gehoord, het Concordaat van Worms. Dat is net als de huidige Europese Unie zo'n beetje. Een groot congres, eens in de zoveel jaar, met de machthebber van dat moment, Karel de Vijfde, die daar zitting had. Vele zaken passeerden de revue. Eentje daarvan was dit theologische issue. En dan staat Maarten Luther daar met zijn bekende woorden, hier sta ik, ik kan niet anders. En met wat hij zei, ging hij in tegen wat de paus had toegestaan. En dat was ook het antwoord van de keizer van ja, hoe kun jij zeggen dit kan niet, terwijl de paus zegt dit kan wel. Dus zijn ongelijk werd gezegd en hij werd verbannen. Een andere prins heeft Luther beschermd een jaar lang. En toen was het niet langer meer een interne hervorming om de kerk te reinigen. Toen werd het een nieuwe kerk. En met name in Scandinavië hebben de Lutherse kerken zich verspreid en Calvijn en de reformatie. En hier stop ik even. Heeft Noord-Europa helemaal hervormd. Maar het laatste plaatje, daar heb je Maarten Luther in Playmobil. Heeft iemand Maarten Luther in Playmobil thuis staan? Niemand? Toch is hij verworden tot het meest verkochte Playmobil poppetje ooit. En wie heeft hij verslagen? Heeft iemand dat gelezen? Darth Vader. Was net voor mijn tijd. Maar dat is uit Star Trek. Die duistere zwarte figuur met die duistere gromtoon uit zijn binnenste. En zo zie je maar dat het evangelie de duisternis overwint. Het schijnt wel zo te zijn dat dit poppetje dan het meest verkochte poppetje is. Maar dat het qua constructie niet zo goed doordacht is. Je ziet dat zware boek in zijn handen en die veer. Dus het feit wil nu dat Maarten Luther het grootste deel van de tijd op zijn zij ligt. En het schijnt dat hij dan zegt, hier lig ik, ik kan niet anders. Constructiefoutje. Maar goed, tot zover een stuk achtergrond van de reformatie. Op de volgende slide een iets meer theologisch inkijkje daarin. Ik hop daar erg snel doorheen. Sola gratia staat er bovenaan. Genade alleen. Maar er zijn er meer. Sola fide, door het geloof alleen. Niet omdat je in de grote moederkerk bent geboren, word je gered. Een persoonlijk geloof is belangrijk. Solus Christus. Alleen Christus is de weg tot God. Niet een priester die daartussen staat. En al helemaal niet de heiligen die daartussen staan om jij bij God te brengen. Solus Christus. Denk nog niet dat een ander de weg tot de hemel is. Sola Scriptura. De schrift alleen. De boekdrukkunst werd ook uitgevonden. Maarten Luther heeft in het Duits de schrift uitgebracht. Dat heeft het hele land eigenlijk verenigd. Dus heel veel gebeurde toen. Want daarvoor was het niet zozeer de schrift, maar de traditie. En wat daar in de traditie door de geestelijke werd gezegd. Nee, verlichting, ad fontes, terug naar de bronnen, terug naar de schrift. Daar ligt onze bron. En soli deo gloria. Die andere die kun je misschien wel een beetje gokken. Maar waar komt deze vandaan? Alleen aan God de eer. Sommige koren heten zo dat ze zingen. Niet voor hun eigen eer, maar voor Gods eer. En je zou ook kunnen zeggen, de kerk was zo vol met goud en zo vol met schoonheid. Aan de ene kant weerspiegelt dat iets van Gods schoonheid. En aan de andere kant was dat tot meerdere eer en glorie van de machthebbers, van de geldschieters. Dus niet de glorie van de uiterlijke vormen. Het ging om de glorie die aan God ging. En soms heb je zo'n soort pendulum, hè, een klok die heen en weer slaat. Dat was extreem te mooi. En de gereformeerde kerken zijn daarna wel extreem saai geworden. Daar was echt geen sprankje schoonheid. Knetterharde banken waar je op moet zitten. En grijs en allemaal. Misschien hadden ze ergens tussenin kunnen gaan zitten. Maar daar heeft het in ieder geval mee te maken. De ironie is natuurlijk wel dat als alles alleen is, sola gratia, solus Christus, dat het niet meer alleen is. Want je hebt toch hier al 5 staan, je kunt er nog wel 2 bijvoegen. Maar goed, sola betekent in dit geval, dit is wel heel belangrijk. Dan gaan we eindelijk naar de Bijbel toe. Dat mag ook wel een keer, op de volgende slide. En dan vinden we die kern van genade terug in Jesaja 53. Het staat niet op de slide, maar ik zou het graag voorlezen of lees het mee in je Bijbel. Die bekende Jesaja-passage die je op Goede Vrijdag waarschijnlijk ook vaak leest. En dan vers 4. Maar hij, daar gaat de profetie over Jezus. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter, wij zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Maar om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen brachten ons genezing. Jezus droeg de straf die ons vanwege onze eigen wandaden toekwam. Wij dwaalden een beetje rond als schapen, zochten onze eigen weg, maar vonden geen juiste weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heere op hem neerkomen. En hier in deze 2 versen vind je wat mij betreft de kern van de genade. Een soort dubbele genade wat wij in ons Nederlandse woord niet echt kennen, maar wat je in het Engels wel hebt. Mercy and grace. Mercy is de kant van vroeger, hè, tegenwoordig wordt er niet zoveel meer gevochten, denk ik, op straat. Dan lag iemand op de grond en dan moest je roepen, meisjes genade, of iets anders. Daar komt dat vandaan, toch? Heb genade. Waarschijnlijk had hij iets uitgespookt en moest hij gestraft worden. Maar alsjeblieft, straf mij niet voor mijn ongerechtigheid. Bij ons allemaal gaat het nog een sparen dieper, omdat we tegen God zondigen. En dat we dan weten, niet wij worden gestraft. Niet zoals in het Oude Testament, dat de straf gedragen werd door een offerdier. Dat je denkt, ja, ik krijg niet de straf, maar het dier wordt in mijn plek geofferd. Jezus droeg onze zonde. Dat is de mercy kant. Of zoals Visje dat eigenlijk wel heel theologisch samenvat. Genade is niet krijgen wat je wel hebt verdiend. Oftewel de straf voor je zonde. Maar ook die grace kant. Wel krijgen wat je niet hebt verdiend. Want je hebt al geluk als je vanaf de min geen straf krijgt voor je zonde en terug gaat naar de nul lijn. Maar Gods genade is zo rijk dat hij ons ook nog extra dingen wil geven daarboven op. En dat is eigenlijk niet te geloven. Dat God zo vrijgevig is. Zo rijk ons wil geven. In Romeinen, hè, ik heb daar alleen maar Romeinen neergezet, omdat het hele boek Romeinen een uiteenzetting is eigenlijk over het evangelie van Gods genade. Ik heb er wel bij gezet, jezelf zien door Gods ogen. Dus aan de ene kant slecht. De mens is behoorlijk slecht. Paulus zegt, niemand is uitgesloten. De heidenen niet, de joden niet. De mensen niet die tot geloof in Christus komen. En het mooie hiervan vind ik dat het zo bevrijdend is. In de wereld probeert iedereen elkaar maar goed te praten van, nou, valt wel mee. De ander die heeft ook foutjes en ik kon niet anders. Ik zit in een verkeerd systeem. Ik ben zo'n slachtofferrol van, ik kan er niks aan doen. Nee, geef mij toe. Het kwaad zit ook in mijn hart. Dat je dat gewoon mag zeggen. En dat die eerlijkheid alleen al oplucht. En dat Gods genade er is voor ieder die zijn zonde zo ook beleidt. Tegelijkertijd staat daar in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. En wordt daar gesproken over Dat wij zijn geworden als kinderen Gods. Dat je denkt, wow, van een zondaar ben ik opeens een kind van God geworden. Geheiligd in Christus Jezus. Dat wij zijn, dat zei ook Luther, simul justus et peccator. Wij zijn tegelijkertijd rechtvaardigen en zondaars. Tegelijkertijd. Maar dan in Christus geheiligd en heilige voor God. En dat vind ik opnieuw bevrijdend. Dat je mag zeggen, wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn in zonde gevallen, maar in Christus mogen we het toch zijn. Dus aan de ene kant word je pessimistischer dan de wereld om je heen. We zijn wel echt slecht. En aan de andere kant ook optimistischer dan de wereld om je heen kan zijn. Want God, de God van het universum, heeft zijn hand naar ons uitgestrekt. En hij wil ons zegenen met die hand. Hij wil ons leiden door het leven heen. Daarom ook dat we op die manier naar God kunnen kijken. Als dit dan, hè, je zou meer kunnen zeggen, maar als we dit als een soort fundament nemen en we gaan door naar de volgende slide, hoe zou ons leven er dan wel niet uit kunnen zien? Als wij die genade, waarvan Paulus heel vaak herhaalt in de opening van zijn brief, genade zijn met jullie en vrede, shalom, Jesaja 53, laatst van net het woord welzijn zelfs. Voor onze welzijn werd hij getuchtigd. Dus niet alleen als straf voor de zonde, maar ook op dat het ons nog wel gaat. In de oude vertaling stond daar vrede, shalom, dat is rijker. Maar die heelheid, die wordt ons toegewenst. Nou, als we dat als fundament in ons leven hebben, dan kunnen we net als Paulus echt leven vanuit genade. Ik spreek eigenlijk altijd over de grote Paulus, hij die de helft zo'n beetje van het Nieuwe Testament heeft gesproken. Maar je zult maar Paulus zijn die ooit Saulus heette. Ja, ik zou enkele van ons, of misschien iedereen van ons, heeft wel iets op zijn kerfstok. Iets waar je voor schaamt, dat je niet zou willen dat de ander het weet. En af en toe komt die schuld boven, dat je denkt, bedankt Heere dat daar vergeving voor is. Maar als je toch Paulus bent en je hebt met voorbedachte raden mensen om het leven gebracht. Je hebt de volgelingen van Jezus vermoord. En dat je dan die woorden toch uit kunt spreken, mijn genade is u genoeg. Dat zijn dan de woorden die Jezus tot hem sprak. Dat zijn de woorden waar Paulus mee moet leven. Ook in het geval van schaamte, in het geval van schuld, als dat je achtervolgt. Mijn genade is je genoeg. Ik hoop dat dat voorbeeld van Paulus ons kan bemoedigen. Ik heb in een andere kerk ook iemand gesproken, een keurige heer. Maar hij zei dat hij vroeger ook alcoholverslaafd was. Zoals zoveel hier uit de oude mijnstreek, drankmisbruik. En dat doet geen goed aan je familie, aan de mensen om je heen. Dus hij had echt een verleden van schaamte en van schuld. En nu was hij zo vernieuwd door het evangelie, vrij van drankverslaving. Vernieuwd, maar ook voor zo'n persoon geldt, ja, de genade van Jezus heeft hem gered en is hem nu genoeg. Ook als hij terugdenkt aan wat is misgegaan. Dan komen we tot die volgende bullet waar staat ons Godsbeeld. Je kunt leven een beetje meer balancerend op die mercy kant van, oh God, wees mijn zondaar genadig. En dat is ook goed dat we die nederige houding hebben. Maar je moet die andere kant niet vergeten, dat God zo goed is en dat hij ons zijn gevende liefde, zijn grace, zijn charis, zijn gaven wil geven. In Psalm 45 staat bijvoorbeeld, u geeft brood op de juiste tijd. Onze Vader zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar in die psalm staat, u geeft brood op de juiste tijd. Wanneer wij het nodig hebben, dat weet God en God voorziet. Gul is uw hand geopend. Met die mooie Noord-Nederlandse harde geest. Gods genade, zijn gulheid. Gul is uw hand geopend en gij geeft met overvloed. Wauw. Dat is onze God. En dat mag ook je godsbeeld bepalen. Daar mag je ook om bidden. Als je bidt om zegen, als je bidt om hulp. Ook dat is leven onder de genade. En dan komen we bij die laatste bullet. Ik dacht, zal ik dat nou wel of niet doen, omdat het over Jezus gaat. Daar staat, hij groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Nu zijn wij Jezus niet, maar wel zijn volgelingen. Maar laten we bidden. Laten we ons ernaar uitstrekken, naar zo'n leven, dat ja, Gods genade op ons rust. Gods genade. Zodat de wereld niet veranderen. In ieder geval je eigen leefwereld. Zodat niet wat meer liefde geven in je familie. Hè, tussen je broertjes en de zusjes. Tussen man en vrouw. Dat je tenen zo wat minder lang worden als iemand daarop staat. Dat je niet meteen gepikeerd bent. Dat je wat makkelijker kunt vergeven. Maar dat je ook wat makkelijker kunt geven. En kunt gunnen aan de ander. Het geldt ook op je werk natuurlijk. Of in de buurt. Of alle verbanden waar je betrokken bent. Als wij leven onder Gods genade, dan valt er zoveel liefde uit te delen in een soms liefdeloze wereld die daar juist op staat te wachten. Ik zou kunnen zeggen amen, want we hebben het fundament van de genade wel gehad en er ook iets praktisch denk ik nu over gezegd. Toch wil ik op de laatste slide nog één aanvulling doen. Nog één aanvulling op de genade. Het heeft ermee te maken dat er zo'n passage is in Johannes waar gesproken wordt: de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn in Christus Jezus gekomen. En in principe kun je zeggen, ja, de wet die is gegeven, de wet is een ding, een steennotenbene en daarna nog op perkament. Maar genade, dat is niet een ding, dat is een persoon. Dat is Jezus Christus en dat is zoveel heerlijker. Als je denkt aan het boek Hebreeën, het nieuwe verbond is heerlijker dan het oude verbond. Ze vullen elkaar aan, maar toch is Jezus de vervolmaking, de kroon op alles, Jezus. Maar als je hier goed leest, moet je die juist niet tegen elkaar uitspelen, maar is het bij elkaar opgeteld. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn in Christus Jezus gekomen. Want een valkuil rond de genade is dat het wel zo'n heel eenzijdige nadruk zou kunnen zijn. Dat je een beetje weeig ervan wordt. Het is allemaal maar poeslief. En als je niet oppast, wordt dat de mantel der liefde waarmee alles wordt goed gepraat of bedekt. Nog erger en je komt terecht in een doofpot. En dan weet je, dat is ook niet Gods wil. Hoe zit het met Gods gerechtigheid? Hoe zit dat met het element van waarheid? En het mooie is dat Jezus die fantastisch belichaamd samenvoegt. Jezus die tegen de vrouw die ook zwaar gezondigd had zegt, ga heen, ook ik veroordeel je niet, maar zondig niet weer. Die horen bij elkaar. En dat heeft er ook mee te maken dat echte liefde niet is van, oh lief, we praten niet meer over en ik heb niks gezien. Nee, echte liefde is betrokkenheid. Je hart wil dat het goed gaat met de ander. Je wil dat dingen niet verkeerd gaan. En dat maakt ook dat in een relatie, ook bijvoorbeeld tussen mij en Lotte, waarom ben je zo eerlijk tegen elkaar? En is dat soms ook even pijnlijk, omdat ja, je wilt niet wijzen op elkaars fouten, maar je wil dat de ander nog mooier wordt. Je wil dat iemand groeit. En de ander wil dat jij groeit. En dan denk je, ja, maar ik doe het toch al goed. En dan word je toch aangescherpt, niet alleen in liefde, maar ook in waarheid. En waar komt die waarheid dan vandaan? Uit die liefde. Jezus zegt dan ook, jullie zijn mijn vrienden. Oh, wauw. Wanneer je doet wat ik zeg. Dat je denkt, ja, dat kan alleen maar Jezus zeggen. Want de meeste vriendschappen die zijn niet zo op commando gebaseerd. Nee. Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. En dat is een laatste uitweiding. Want als het dan gaat over leven onder Gods genade, in gehoorzaamheid aan Jezus Christus die ons dat alles geeft, dan is er ook een aspect van gehoorzaamheid. En dat is een woord dat we wel kennen uit de Bijbel. Dat is een woord dat hier vast wel eens valt. Maar gehoorzaamheid, dat vindt eigenlijk iedereen moeilijk. Want we willen wel dat mensen luisteren naar ons, maar we willen niet altijd luisteren naar de ander. Ik denk dat het niet te veel is gezegd dat er sprake is van een zekere gezagscrisis, ook in de wereld. Soms zie je dat docenten het moeilijk vinden om les te geven aan een klas. Je ziet dat hoe ambulancepersoneel soms wordt bejegend, hoe er wordt omgaan met politie. Een zekere gezagscrisis in Nederland dat toch al behoorlijk egalitair is. Maar het is te makkelijk om te zeggen, ja, in de wereld heeft iedereen zijn eigen stem en luistert meer naar niemand. Dat zit ook gewoon diep in onszelf. Dat begon al in de Hof van Eden, dat we liever deden wat we zelf dachten dan naar God luisteren. Maar dat element van ongehoorzaamheid. Een stukje rebellie. Ik bepaal het zelf wel, of ik kies zelf wel, of ik weet het beter. Dat zit gewoon diep in jou. Nee, maar ook in mij. Dat is het probleem. En het is goed dat we dat onderkennen. En ik vind het dan goed dat we daar in het evangelie open voor kunnen staan en dat God ons hart ook zacht kan maken. Maar ik vind het ook mooi dat in de maatschappij, dat, dan citeer ik Kinneging, nogal een gekke naam, maar dat is een professor in de rechtsfilosofie van Leiden. Ik denk niet dat dat een gelovig man is per se, maar hij zegt dat die rebellie, dat die met de Franse revolutie al is geboren. Je weet dat toen in Frankrijk, dat mocht ook wel een keer zo'n decadent koningshuis omver werd geworpen, maar dat toen ook werd geroepen, ni Dieu, ni maître. Volgens mij, geen meester, geen God. Dus alle gezag werd omvergeworpen, want dat had hun altijd onder de duim gehouden. Bij ons in Nederland is dat iets later zichtbaar geworden in de jaren 60. Sommigen van jullie hebben dat meegemaakt, sommigen niet. Maar we zien er wel de gevolgen van dat het individu nog centraler kwam te staan. Je zoekt het zelf maar uit. Dat is mijn vrijheid en alles moet kunnen. Niemand mag je meer ergens op aanspreken. En in het begin ging dat nog wel, omdat de heersende cultuur wel zijn kaders had. Maar op een gegeven moment groeit het uit tot groot relativisme. Wat is nog waar? Wie mag nog ergens wat van zeggen? En dat op die manier mensen ook niet meer echt betrokken op elkaar zijn. En dan, waarom noem ik deze man überhaupt? Hij zegt, de kerk, daar heb je het weer. De kerk is een plek waar het niet versplinterd is tot losse individuen die hun weg zoeken. Dan noemen ze tegenwoordig de millennial crisis, geloof ik. Dertigers die niet weten van wat ze nou moeten kiezen. Maar dat als tegengif tegen dat individualisme, de kerk dat collectivisme heeft. Een stuk positieve betrokkenheid op elkaar. Je wilt dat het de ander goed gaat. Je wilt dat hier de jeugd goed opgroeit. Je wilt dat mensen goede keuzes maken en niet of in de goot belanden of in eenzaamheid of in verslaving terechtkomen. Dus waarom hebben wij inspraak in elkaars leven? Waarom luisteren we naar elkaar, naar de oudste, naar Gods woord? Waarom is er gezag in onze kringen? Omdat we het goed met elkaar voor hebben. Omdat we elkaar willen aanspreken op wat een heilzame en een heilloze weg is. En het leuke is ook dat deze professor zegt, het christendom kent een notie van zonde en een soort inkeer van verkeerd gedrag. Want wat is nou een probleem? Je mag bijna niemand meer aanspreken op wat je doet is verkeerd. Want dat maakt die persoon zelf wel uit. Terwijl het mooie is van het geloof, er is een besef van goed en kwaad, want God heeft dat ons getoond. En we mogen dus op een betrokken manier, dat is dan het einde, ook de genade, vanuit genade, elkaar de waarheid zeggen. En daarom die allerlaatste zin, ik heb de tijd niet bijgehouden, maar ik ben bang dat het een beetje lang is geworden. Waarheid voor jezelf en genade naar de ander. Want bijna altijd zijn we heel genadig naar onszelf. Van ja, maar je moet toch begrijpen dat ik zit in zo'n moeilijke situatie, of ik zit in zo'n groep van mensen die dat allemaal vinden, of ik heb dit meegemaakt. En we begrijpen dan wel een beetje beter waarom je verkeerde keuzes hebt gemaakt, maar dat maakt het niet meteen goed. Dus mensen hebben bijna altijd zoveel genade en ontferming voor zichzelf. Maar naar de ander toe, we kunnen precies aanwijzen wat er bij de ander fout zit. Ja, die doet altijd dat, die gaat daar naartoe, die geeft op die manier zijn geld uit, die zegt altijd dat. Dus we wijzen makkelijk naar de ander, maar niet naar onszelf. Maar het grappig van wijzen is altijd dat als je met één vinger naar de ander wijst, dat er zo drie vingers naar jezelf toe wijzen. En daarom dacht ik, als we het hebben over genade en over waarheid, laten we dan proberen om genadiger te zijn voor de ander en iets harder voor onszelf. Dus dat we dan de spiegel der waarheid van Gods woord, maar ook wat anderen tegen ons zeggen, serieus nemen. En nu kan ook de situatie voorkomen dat er ergens iets los is en dat mensen daar wat van vinden. En je hebt altijd mensen die zeggen, nou, dat moet anders. En mensen die wat begripvoller zijn en zeggen, nou. Nah. En dat dan, dat je dit dan opnieuw omdraait. En de kunst is nou altijd om niet in de uiterste te vervallen. Dat de ene heel wettisch zegt dat het niet deugt. En dat de ander zegt, je moet toch begrip voor hebben. Maar dat juist de persoon die altijd heel begripvol is, iets meer normatief is, iets meer principieel en dat degene die altijd wijst, misschien weet hij dat niet van zichzelf, maar dat hij iets genadiger wordt. Dat hij iets zachter wordt. Dus iets meer genade voor de een, iets meer waarheid voor de ander. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. Laten we daar in ieder geval voor bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor dat we u mogen kennen. U bent zo groot en heilig. Dat boezemt zoveel ontzag in. En ja, wij aanbidden u ook met een zekere vreze. Maar Heer, dat is wel een positieve vrees voor u. Want Heer, we hebben ook uw vaderhart en uw overstelpende liefde leren kennen. U bent zo goed voor ons. Heer, en uw hand is ook een gevende hand. En u leidt ons, Heer, aan uw hand door de wereld. En ik wil dat ook bidden, dat u ja, genade geeft en vergeving aan wij die dat allemaal nodig hebben. Heer, ik bid ook dat u ons wilt leiden door het leven. We hebben dat zo hard nodig. Heer, wij leven in een tijd vol met vrijheid, met heel weinig kader nog. Heer, help ons ook in gehoorzaamheid, want niet alleen de wereld vindt dat moeilijk, maar ook wij. Help ons, Heer, om gehoorzaam te zijn aan uw woord. Help ons om er ook goed met elkaar mee om te gaan. Heer, er zijn mensen die hier echt meer waarheid nodig hebben, kan ik me zo voorstellen. Die zich echt moeten bekeren en andere keuzes maken. Er zijn ook mensen die misschien meer genade nodig hebben. Die wat met meer ontferming naar de ander moeten kijken. Heer, leer het ons en vul ons met genade en met waarheid. Heer, het is alsof de vader in onze maatschappij is verdwenen. Geen stem die me zegt, dit mag wel en dit mag niet, want dit is goed voor je en dat niet. En dat alleen, ook al is dat wat stereotyp, de moeder is overgebleven van alles kan, alles is liefde. Heer, wij worstelen daar wel mee. En ik wil bidden om dat u dat zult geven. Zowel uw raad, uw wet, als uw gevende liefde en uw genade. Leg dat in ons hart, zodat dat fundament van genade en waarheid verder mag groeien. Heer, zegen ons en zegen ook zo ons hart. Heer, want we moeten meer en meer gevormd worden en gevormd worden naar uw beeld. Heer, u kon het zo goed. U was vol ontferming en vol wijsheid en genade. U was zowel scherp als zacht. Heer, u bent zo bijzonder. Help ons, Heer, om met open oren te luisteren naar uw advies en te leven zoals u dat wil. In Jezus' naam, help ons en ga ons daarin voor. Amen.